We gaan met groepje accountants en ook niet-accountants, gaan we 19 mei gaan we de halve marathon doen. Gaan we de hele grote groep. Dus als je luistert en denkt, hey, lachen, ik wil ook. Halve marathon Utrecht, 19 mei. Doe mee, allemaal. Lachen. Welkom allemaal, welkom bij een nieuwe aflevering van de Busy Season Talks. We maken alles bespreekbaar over vakantie, maar dan luchtig. We delen ervaringen, tips, leuke verhalen. We blikken terug, kijken vooruit met studenten, accountants, bestuurders, toezichthouders en iedereen met interesse. Mijn naam is Jeff Geheerschop en samen met Lotte zijn we aan deze sessie de host. Ja, het is een beetje wat we net gedaan hebben. Misschien dat je tijdens de podcast een beetje geheig hoort van mij, maar dat is niet dat we een andere podcast zijn begonnen. Dat is puur om wat we net gedaan hebben. Maar misschien, Lotte, kun jij er iets meer over vertellen?
Ja, we hebben net een rondje gerend door het Vondelpark met onze gasten. En vanavond in ons midden zijn hele sportievelingen. Waaronder de vriend van de show, Sebastian Tan. Hallo, welkom. Leuk dat je er weer bent.
Dankjewel, leuk om weer te zijn.
Helemaal vanuit Turkije, begreep ik.
Gisteravond aangekomen, ja.
En we hebben net lekker ook Turks gegeten. Op verzoek van Arif. Maar goed, Sebastian, waarvan kunnen wij jou kennen?
Nou, ik denk de laatste tijd en in de accountancy voornamelijk van Becky. En daarvoor heb ik allemaal andere dingen die met werk te maken gedaan. De toekomst van werk, future of work. Ik heb veel Afrikanen geherlokeerd. Voor software developers dan. Vanuit Afrika naar Duitsland, Canada en Nederland. En daarvoor heb ik Temper opgericht.
En je bent ook nog een super, super man als het aankomt op sportprestaties.
Ja, dat is het thema van vandaag. Ik heb... Eigenlijk sinds 2011 probeer ik ieder jaar een soort van uitdaging aan te pakken, waardoor ik dat jaar vorm kan geven en memorabel kan maken of zo.
Nou, straks daar meer over, maar we hebben ook nog een andere superheld in ons midden. Nico, die op de naam van Jan Accountants. Ja. Al heel erg lang in de accountancy sector, dus wat dat betreft... Ook een hele sportprestatie, denk ik.
Dat is zwaarder dan hardlopen.
Ja, dat is zwaarder dan hardlopen.
Waarom dan?
Het is wel zo dat... Ik ben dus in 1987 begonnen in het vak. Na een opleiding. Bij mij was het nog zo dat je een dagopleiding deed. En dan mocht je daarna meteen accountant noemen. Had je geen stageperiode. En er is in de loop van de jaren natuurlijk heel veel veranderd. Dus het is, de regeldruk is behoorlijk toegenomen. Mm. En dat maakt het wel zwaarder dan een rondje rennen.
Oh, maar ja, jij rent wel vaker rondjes.
Ja, eigenlijk pas op latere leeftijd. Op mijn 40ste ging ik voor het eerst een marathon lopen. Een beetje ingegeven door mijn gezonde levensstijl op dat moment. Een dag was niet geslaagd als er geen goed glas whisky en geen lekkere sigaar bij te pas kwam. Maar op een gegeven moment kreeg ik echt wat gezondheidsklachten. En een vriendje van me die daagde me uit om de marathon van New York te gaan lopen. Ja, dat heb ik gedaan. En ook letterlijk een gedaantewisseling ondergaan. Maar een paar maanden tijd.
Even terug. Je gezondheid, je had klachten. En dan denk je gelijk, oh, laat het dan maar marathon doen.
Ja.
Er zitten ook nog wat stappen tussen volgens mij. Bij jou niet, oké.
Nee, maar het was ook toeval, hè? Dus als iemand je vraagt en je hebt eigenlijk al heel lang de gedachte van ik zou ooit in mijn leven wel een keer een marathon willen lopen. En ja, als je ouder wordt, dan wordt het er niet makkelijker op. Dus op een gegeven moment kreeg ik op het juiste moment de vraag. En ik dacht, nou, het is eigenlijk wel een mooi moment om vaarwel te zeggen tegen een ongezonde levensstijl. En om gewoon eens te kijken, want ik ben eigenlijk van nature, ben ik echt gek met sport. Het maakt eigenlijk niet uit wat, ik vind het geweldig. Dus dan moet je ook, dan kun je in elk geval ook je leven op inrichten.
Wat deed je op jonge leeftijd? Deed je sporten op jongere leeftijd?
Ja, in mijn jeugd was het voetbal en tafeltennis. Later werd het veldvoetbal, zaalvoetbal en squash. Oh ja. En ja, ik heb tot mijn 40ste gevoetbald.
En daarna en toen ben je gaan rennen.
En op een gegeven moment, ik denk dat ik 2 maanden voordat ik New York ging lopen, ben ik gestopt met voetballen. Ik dacht, het zou toch wel vervelend zijn als ik nou net mijn been breek.
En hoeveel marathons heb jij erop zitten, op jouw naam staan?
Ik dacht 21.
21.
Ja, ik heb zo over de hele wereld gelopen, op alle continenten.
Ja. En we hadden het er net al even over. Jij hebt op Antarctica tussen de pinguïns gerend.
Ja, dat is by far de meest bijzondere. Ook redelijk uniek. Er zijn natuurlijk maar een paar Nederlanders die op Antarctica marathon hebben gelopen. En hij stond, tenminste bij mij stond staan door de marathon van Rotterdam. Dat was, moet ik even goed nadenken, 2007. Dat was die hele warme, die werd toen ook afgelast. Er waren te weinig ambulances om mensen af te voeren, dus toen moesten we stoppen.
Toen dacht je nooit meer hitte?
Nou, toen had ik tegen twee dames gezegd, de volgende die ik ga lopen, die moet wel wat kouder zijn. Nou, toen hebben ze mij ingeschreven voor Antarctica. Terwijl ik het jaar ervoor al had gezegd, dat ga ik niet doen, dat is een beetje gekke werk. Het was ook wel gekke werk. Wel heel mooi. Ja, echt wel mijn mooiste reis ooit geweest.
Hoe is dat rennen? Wat doe je daar aan tijden? Kan je daar...
Het was in maart, dat is nazomer. Bij de start was het was rond de 0 graden. Je staat in een papperige troep. Het was een soort lava gesmolten. Oh, okay. En vervolgens loop je en dan ga je een gletsjer op en het eindigt ergens bovenop is het min 20. En dan is het is gewoon gevaarlijk ook wel. Het is glad, het is niet leuk.
Er staat een filmpje van je op YouTube,
ja.
Toch?
Ja, dat is een bijzonder. Ik zal hem jullie straks laten zien naar de uitzending.
Link in de beschrijving, ja. Jongens. Ja. Maar over unieke sportprestaties gesproken. Jij, Sebastian, bent aan het trainen voor een Enduroman. Dat is ook niet voor iedereen weggelegd. Kan je daar iets meer over vertellen?
Klopt, ja. Er valt,
Wat is het?
Ja, het is de Arch to Arch Enduroman. Dat is een triathlon die je individueel doet. Dus niet een competitie of een toernooi of zo. Het is gewoon, je doet dat alleen. En die gaat van Londen naar Parijs. Waar je van Londen naar Dover hard loopt. 140 kilometer. Dan het kanaal overzwemt. Wat dus hemelsbreed is, dat 33 kilometer geloof ik. Ik heb dat in 2016 gedaan, het kanaal overgezwommen. Toen heb ik er 16 uur over gedaan.
Maar hoe kom je daarbij van? Ik word niet zomaar wakker en denk van...
Ja, ik
nou,
word ieder jaar een uitdaging. Ja, ik ook. Maar ik bedoel...
Om de race af te maken, die race... is dat je dan nog van Calais... dus bij aankomst in Frankrijk... Ja. doorfiets naar Parijs, 300 kilometer. Er zijn nu 55 mensen, geloof ik, in de wereld die het gedaan hebben. Het wereldrecord vrouwen wordt gehouden door een Nederlands vrouw. En er is nog geen Nederlandse man die het gefinished heeft. Wel geprobeerd, maar veel van de attempts slagen niet. Voornamelijk omdat het kanaal en dat niet... Ja, die attempts lukken niet altijd. En hoe ik erbij gekomen ben, ja, ik ben in 2016 heb ik dus dat kanaal een keer heb ik overgezwommen. Wat toen al gewoon behoorlijke uitdaging en prestatie was. Denk ik. En sindsdien zit altijd in mijn hoofd, ja, kijk altijd, wat is er nog meer, weet je wel? Dus deze, ja.
Om niet naar huis te hoeven.
Ja, denk je dat een soort van... Ja.
Maar vertel eens, hoe komt het dat je zo'n slechte relatie hebt thuis?
Dat hadden we net voor de podcast al een beetje over en zo. Wat zijn de drijfveren hierachter? Ja. Nee. Weet ik niet.
Het zijn die broodjes zwarmen die je eraf moet rennen.
Nou, daar is het destijds begonnen. In 2011 begon ik met rennen. Nou, eigenlijk ook weer een vergelijkenis met Nico. Ik begon ook uitgedaagd door wat maten die de New York Marathon gingen lopen. En ik was binnen mijn vriendengroep was ik wel de gezelligste. En werd ook nog best wel gerookt en gezellig gedronken. Dus ik had dezelfde aanleiding... om een keer hardloopschoenen te gaan kopen. En dat is een beetje uit de hand gelopen, denk ik.
Hoe oud was je toen?
Toen was ik 23.
Oké. Okay.
Nou ja, toen heb ik marathon gelopen, nog een marathon gelopen. Nou, eerst begin je met de 5 kilometer natuurlijk, 10, 20.
Ja, ja, ja.
Wel direct met dat marathon, met die marathon op het vizier.
Dus je bent het wel in één keer doorgepakt toen van...
Ja, en daar eigenlijk ook wel weer heel veel van geleerd... hoe snel je het op kunt bouwen. Want ik was echt wel een beetje gewoon het gezellige dikkertje uit de kroeg. En dan lukt het wel binnen een jaar... om het naar marathonniveau te brengen.
Ah, ja.
Dus dat inspireert dan ook wel weer, ook buiten het sporten. Oké, als dit mogelijk is, weet je wel... als je van hier naar een marathon, wat wel iets is... zeg maar, kan bouwen, wat kan er dan nog meer...
Ja,
maar Sebastian, jij bent al jong begonnen met ondernemen, toch?
Ja.
Ja, dus maar dat vereist denk ik ook wel een bepaalde discipline, een bepaalde durf. En als ik zo hoor van, ja, jij was het gezellige dikkertje uit de kroeg. Dat correspondeert misschien niet helemaal.
Nee, maar ik moet eerlijk zeggen dat dat ondernemen en dingen toen ook eigenlijk pas echt gingen lukken nadat ik ging rennen. En of dat nou komt omdat je een growth mindset hebt, of omdat je tijdens die, zeker als het wat langere afstanden zijn, kun je gedachten op orde krijgen en kun je al over, kan nogal impulsief zijn, maar dan kun je die impulsieve gedachten eens even een paar keer over nadenken. Dus wat daar nou precies de correlatie of de causaliteit is, weet ik niet, maar het helpt wel.
Ja, en hoe is dat voor jou, Nico?
Nou, ik herken wel wat hij zegt. Ik was wel wat succesvol al voordat ik ging hardlopen. Maar het is wel zo dat ik... als je onderneemt, heb je ook je zorgen. En als je dan met die zorg je schoenen aantrekt, dan veranderen problemen opeens in kansen en in ideeën. En in en we hebben het net heel even over gehad. De endorfine die je lichaam aanmaakt. Dus de soort druk die je heel lekker laat voelen. Ja, die zorgt er eigenlijk wel voor dat je weer echt heel anders gaat kijken naar tegen problemen waar je overdag tegen aangelopen bent.
Ja, want wanneer komen die endorfines voor jou vrij?
Ja, meestal na een kilometer of 8, na 3 kwartier. En dan voel je je helemaal happy.
Dus na het rondje Vondelpark voelde jij je niet helemaal happy nog?
Nee, ik dacht, gaan we nou eindelijk eens beginnen. Maar toen ging je helemaal weer stop.
Ja, dat was voor mij ook. Waarom had ik het zo zwaar? Endorfine nog.
Hoeveel loop je dan meestal? Als jij een rondje gaat, want we hebben wel vaker een rondje samengelopen, maar wat is het meestal voor?
Ja, het ligt eraan. Mijn kleinste rondje is 12 kilometer. Dat is een rondje Twiske, waar ik woon. Dat is van deur tot deur precies 12,0 kilometer. En dat is wat ik standaard loop als ik even gauw een rondje wil lopen. En ik had, toen ik begon met lopen, had ik nog het kantoor 300 meter van ons huis. En dan ging ik er tussen de middag even, sneakte ik er tussenuit. En dan ging ik mijn schoenen aan en dan rende ik een rondje. En dan kwam ik terug op kantoor. En had niemand
meer
gemist.
Herboren.
Kwam je als herboren weer terug. En ik loop in principe op dinsdagavond bij de atletiekclub. En dat is een kleine 20 kilometer. Ligt er een beetje aan. En ja, in het weekend wil ik een beetje afhankelijk, als ik iets op het programma heb, dan is het een 20 of een 30 kilometer.
Ja. Ja, want persoonlijk heb ik dan die endorfines vaak na een half uur of 5 kilometer. Maar daarvoor is het echt wel een soms een mentale strijd. Dat ik echt denk van oké, nu moet ik doorpakken.
Ja.
Wat laat jou dan doorgaan?
Dat je weet dat het goed komt. Als ik bijvoorbeeld de afgelopen maanden, prachtig voorbeeld, we hebben het meest waardeloze weer gehad wat je kunt bedenken om te lopen. Gewoon harde wind, regen, troep. Dan trek je je schoenen aan en dan kijk je naar buiten en denk je, je bent toch eigenlijk niet goed bij je hoofd. Maar dan toch denk je, oké, op een gegeven moment gaat die deur open en dan ga je naar buiten en dan begin je. En ja, na een paar minuten denk je, heerlijk. En als je thuis komt, denk je, wauw, dat was gaaf. En dan is het zuid, als het dan zelf stormt. Ik heb daar een mooi stukje. Dus altijd, als het een zuidwester is, dan heb ik een soort pad door het Ilperveld. Open veld, tegen de wind in. Als je dan thuis komt, dan heb je echt een geweldige kick van toch weer geflikt.
Ja.
En dat is echt, dat is weet je van tevoren dat weer gaat gebeuren.
Ja.
Hoe is die journey gegaan? Want je bent er dus 1 keer uitgedaagd. Ik kan de setting voor me zien. Oké, dat doen we 1 keer. En dan de laatste 5 kilometer van de eerste marathon. Denk je, dit doe ik nooit meer. Nee. Gooi die schoenen weg.
Ja, precies.
Nou, en ik dan hoe lang?
Ja, die man met de hamer, die is dodelijk. De eerste marathon denk je, echt, het is echt hel. Je wil van een geflat gebouw afspringen. Je wil gewoon, je wil
je
gewoon weg.
Wij moeten nog beginnen.
Je wil alles. Ja, echt. Maar dan vervolgens.
Zo, nou, en dat ik ga naar huis.
Nee, maar ik had al, toen ik finishte, had ik al het gevoel van, potverdorie, dat heb je toch maar mooi geflikt. Ja. En toen zei ik ook gelijk na de finish, ik ga hem volgend jaar weer doen.
Maar waarom is dat? Heb je erachter gekomen voor jezelf? Want ik bedoel, je zegt net, het is echt vreselijke hel. Maar dan...
Ja. Ja,
toch gelijk door willen.
Nou, de toch omdat je een levensstijl bent gaan aanmeten die je lekker laat voelen. Ik heb veel minder slaap nodig. Ik slaap maar 3-4 uurtjes per nacht.
Door het hardlopen?
Ik heb gewoon lange dagen die ik heel goed kan.
3-4 uurtjes per nacht?
Ja. En ik kan dus echt... Ik heb dus heel veel tijd gekregen door het lopen. Ja. Dus het kost veel tijd, maar het levert veel meer tijd op dan het kost.
En wat doe je dan met de rest van de uren in je dag?
Ja, ik werk veel. Ja. Ik heb een gezin. Ik heb die dagen die vliegen om. Voor mij zijn de dagen nog steeds te kort. Maar weet je, het is ook maar net hoe je erin zit. Maar ik vind het gewoon heel leuk om te werken. Ja. En ik vind het ook heel leuk om met mijn gezin en met mijn vrienden op pad te gaan.
Ja, maar dit is wel interessant. Want ik heb altijd wel het idee, kijk, voor mij is het altijd, als ik drukker word, dan is een van de eerste dingen die het moeilijker krijgen is mijn sporten. Dat ga ik dan makkelijker overslaan, omdat ik dan toch... Terwijl als ik het doe, word ik blij, weet je wel. Maar toch gaat dat dan eerder weg. Maar jij zegt eigenlijk, blijf het gewoon juist doen. Ja. Het levert je ook meer tijd op.
Ja, maar het is ook een kwestie van inplannen. Ja. Dus tijd is ook een kwestie van prioriteit.
Ja.
Dus ik heb gewoon in mijn systeem zit gewoon dat ik 3 keer minimaal per week wil hardlopen. Mm. En maakt me niet uit wat er verder gebeurt. Staat mijn huis in brand, ik ga toch een rondje. Dat is echt, en als je dat maar volhoudt, want je hebt nou ook altijd wel een reden om niet te gaan.
Ja, okay.
En hoe is het voor jou, Sebastian? Hoe prioriteer jij dat in je dag?
Nou, herkenbaar. Aan beide kanten herkenbaar trouwens. Ik denk dat ik de eerste jaren dat ik aan het sporten was, dan was dat altijd een paar maanden in het jaar. En dan zat de uitdaging erop en dan mochten we dat weer maandenlang voor mezelf gaan vieren in de kroeg en niets doen. Tot ik in 2015 dacht, hey, toen had ik trouwens, ik krijg last van slaapproblemen als ik niet sport. Dan lag ik wakker en dacht ik, hey, eigenlijk is gewoon het hele leven en voel ik me toch gewoon beter als ik iedere dag zou beginnen met sport. Dus toen is bij mij die knop omgegaan, hey, ik wil mijn dag gewoon beginnen met sport. En tuurlijk op reisdagen of dingen kan het erin schieten, maar...
Dus jij begint elke dag met lopen, sporten?
Ja, al is het maar een kwartier of is het... En dat kost iedere keer wel een beetje discipline. Het is niet dat natuurlijk, als je het ziet regenen of het is niet dat je het wilt, maar het zijn keuzes waar je nooit achteraf spijt van krijgt.
Kan je ons even meenemen in hoe begint jouw dag? Hoe ziet het eruit?
Vaak met sport dus. Een beetje afhankelijk van waar ik ben. Het ligt eraan wat ik doe. Als ik in de buurt van het water ben, dan ga ik graag een stuk zwemmen. Als ik
16 uur of...
Nee. Als ik ergens ben of met iemand gezellig een rondje kan lopen, dan ga ik daarvoor. Als ik in een hotel ben, dan begin ik in een hotelgym vaak. Mm. Dus het ligt eraan hoeveel tijd ik heb en wat er precies moet gebeuren. En ook wel een beetje hoe ik me wil voelen.
Ja.
Als ik weet dat ik een hele drukke dag heb en gewoon een beetje sterk moet zijn, dan vind ik het prettig om met een krachtprogramma te beginnen. Als ik weet dat ik lastige dingen heb, problemen, waar Nico net naar vernoemd, dan weet ik dat een lang stuk rennen goed of nog beter voor mij zou zwemmen zijn. Als ik gewoon in een zwembad rondjes, een uur lang rondjes aan het draaien ben, dan kan je nog wel een beetje nadenken.
Ja.
Dan heb ik vaak, dat doe ik vaak op zondag, ga ik... stuk zwemmen in een zwembad en dan ligt er een handdoekje en een notitieblokje en een pen klaar. Dan ga ik alle problemen eens even...
Naar elk baantje?
Nou, niet in elk baantje. Ik kom er ook wel eens uit, dus er is niks opgeschreven. Of ik kom eruit en dan moet ik het altijd wel zelf weer een beetje ontcijferen, omdat het natuurlijk nat is geworden. En dan heb je zo'n niet uitgelopen schriften. Maar daar komen wel goede dingen uit. Daar heb ik wel dingen verzonnen... Ja, bepalende dingen binnen het bouwen van een bedrijf.
Ja, zo mooi wat sport wel niet kan doen voor de mens. En je gezondheid, maar ook natuurlijk je mentale gezondheid.
Klopt, ja.
Heb je dat vooral bij het zwemmen of heb je het ook bij het hardlopen?
Ja, ik ben de laatste jaren voornamelijk van het zwemmen geworden.
Okay.
Dus daar heb ik in 2016, dat was het jaar dat we Temper begonnen.
Ja.
Dus het techbedrijf. En dat was ook het jaar waarin ik het kanaal overgezwommen heb. En toen zwom ik iedere dag minstens 2 uur. En dan vaak in het weekend minstens 10 uur bij elkaar. Dus, en dan 1 dag 4, de andere dag 6, zoiets. En ik heb toen tijdens dat zwemmen... Ja, dat is eigenlijk weer wat Nico ook net zegt. Dat heeft geen tijd gekost. Dat heeft echt niet afgedaan aan Temper, maar dat heeft juist... inzichten opgeleverd en tijd opgeleverd. En die dingen hangen voor mij heel erg samen.
Hoe denk jij dat het sporten en de fysieke uitdagingen die jij jezelf stelt... hebben bijgedragen aan jouw succes?
Ja, ik denk dat die hand in hand gaan voor mij. Want ik zet, en dat doe ik letterlijk, schrijf ik op... Oké, waar moet het bedrijf of waar moeten een aantal professionele doelen... waar je naartoe moet bouwen. Datzelfde geldt voor... Nou, laten we het even met een marathon vergelijken. Een marathon, je gaat niet in 1 keer een marathon rennen. Je begint met 10, dan 20, dan nog een keer 20, dan nog een paar keer 15. Dan 1 keer een uitschieten naar 30. Maar als je dat schema maakt voor de komende maanden... als je daar nou ook businessdoelen aan hangt... met hey, als ik die 30 kilometer ga lopen... dan wil ik ook weer 2 mensen aangenomen hebben... en een x-bedrag investering opgehaald hebben. Of, okay, of wat dat dan ook is.
Dat verbond je echt aan elkaar?
Enorm, enorm. Okay. Zeker in het jaar van Temper had ik echt heel letterlijk... Okay, over een half jaar moet ik 6 uur kunnen zwemmen. En dan moeten er ook zoveel aan investering opgehaald worden. Zoveel mensen aangenomen. En dat stond letterlijk niet boven mijn bed, maar in de keuken hing dat dan een ijskast.
En gaf het je dan ook kracht, zeg maar, als je dan...
Ja.
Die, ja, naar die 6 uur kan zwemmen. Dat je dan ook denkt van ja, als ik dit kan, dan kan ik de rest ook.
Dat is die growth mindset. Als je dan daar bent, want als je van een half jaar van tevoren denkt... Ja, hoe kan ik nou 6 uur zwemmen? Weet je, ik heb nooit een uur gezwommen. En als je daar dan een half jaar later bent en je hebt het opgeschreven... en je kunt terugkijken en je ziet dat het gelukt is... dan krijg je ook weer het vertrouwen dat je naar die 10 uur kunt...
Ik vind het eigenlijk wel een heel mooi idee. En ook iets wat ik misschien zelf wel zou kunnen toepassen. Dat als ik, nou, bijvoorbeeld, ik had laatst dat ik dacht van ik ga 15 kilometer rennen. En ik vond het echt heel erg pittig in het begin. Maar op een gegeven moment toen ik het had gedaan, dacht ik van ja, als ik dit gewoon zomaar kan, ja, dan kan ik zoveel meer aan. Ja, het is wel heel gek. Maar al is het maar 15 kilometer, maar toch als je zelf weet te pushen tot iets. Ja, heel mooi. En Nico, jij, herken jij hierin?
Ja, en wat ik maak een vergelijking. Ik ga graag naar Italië op vakantie met de auto. En ik ga ook wel eens naar Maastricht. Vind ik het leukste stad van Nederland. Maar als je dan naar Maastricht gaat, denk je, pokken en rijden. 2,5 uur rijden, zit je in Maastricht. Maar als je naar Italië gaat, denk je, hey, ik ben alweer in Maastricht. Dus het is een mindset. En ja, dat geldt ook voor de kilometers die je loopt. Als je in het begin denk je, ja, het is... Ik weet nog goed dat ik ging beginnen met de eerste marathon. Mijn eerste keer, dat lichaam wil je eigenlijk niet meer zien van mij. Dat ik naar de sport... we hadden het net over zo'n sportwinkel. Dan kom je daar binnen en dan ga je vertellen dat je een marathon gaat lopen. En dan zitten ze al aan te kijken van, tuurlijk. En vervolgens krijg je schoenen aan, dan ga je op een loopband. En dan na 10 seconden moeten ze je vasthouden... omdat je niet meer kunt staan op die band. Dan denk je, nou, zo begint dat. Mijn eerste rondje was 6 kilometer. Ik weet nog precies. Ik kwam thuis, helemaal gesloopt. Ik denk, oh, dan moet ik nog 7 keer zo ver.
Maar van helemaal niet naar 1-6.
Gewoon niet, van 0 naar 6. Ja, dat was al misschien niet heel slim.
Dat maar is best wel een stap. Wel dan maakt hij op de 40 zo'n veel grotere.
Ik ben met roken eerst, en drank.
De eerste keer echt een kilometer.
Ja. Maar, en daar hadden we het net over. Het is wel, want ergens, je enthousiasme is je grootste valkuil. Want als je dan inderdaad, hè, dus een 6, dan wordt het 10. Ik weet, ik ging altijd eerst fietsen en dan nam ik de kilometers op, dan had ik weer een rondje te pakken van 10, 15, 20. En dan ging ik het. En fietsen vond ik eigenlijk heel vervelend. En dan ging ik hem daarna lopen. Maar door je enthousiasme ga je op een gegeven moment denken, oh, ik heb 20 kilometer gelopen, dat ging wel lekker. Ga ik morgen weer doen.
Ja,
paf. En dan krijg je een blessure. Omdat je denkt dat je dat kunt. Maar je moet gewoon luisteren naar mensen die de ervaring hebben. En die zeggen, nee, je moet gewoon 1-2 dagen rust pakken. En kijk uit dat je niet te makkelijk te lange afstanden loopt. Je kan beter 3 keer een kortere afstand lopen dan 1 keer een lange. En als je dat is gewoon om te voorkomen dat je geblesseerd raakt. En dus ook te voorkomen dat je je opbouw moet onderbreken.
Ik hoor allemaal mooie metaforen eigenlijk voor het leven.
Ja.
Ja, en hoe is het bij jou op kantoor dan? Zijn er ook veel marathonrenners? Zijn er sportieve mindset?
Er is er
mindset?
Maar één na mij. Dat is ook een compagnon van me, fiscalist. Ik denk wel dat ik hem heb geïnspireerd met mijn marathon. Maar er zijn wel mensen die zijn gaan sporten door wat ik ben gaan doen. En we hebben ook op een gegeven moment wel met de atletiek trainer die ik had afspraak kunnen maken dat die... de mensen van kantoor ging trainen. En gingen we begin van het jaar stelden we onszelf het doel om met een groep de Dam tot Damloop te gaan lopen. En daarvoor te gaan trainen. En ook een goed doel eraan te koppelen. Dat je ook wat centjes inzamelt. En dan heb je dan merk je wel dat een vibe in het kantoor teweeg brengt.
Ja. Welke jaren waren dit? Wanneer ongeveer?
Ik denk ergens rond 2010. Misschien ietsje eerder.
Ja, want we hadden het net even over toen jij begon, zat iedereen nog sigaren te roken. En,
ja, maar dat was heel dus dat
en
vertelde
dus
ik
dan
net,
tot dan te lopen.
Ja, dus ik begon in 87 met werken, van 88. Want 87 zat ik nog in militaire dienst. En ik zat bij iemand op de kamer, die rookte dikke sigaren. Dat kan je nu niets met mij voorstellen. Dan zat je de hele dag in die sigarenlucht van die man. En dat vond je ook niet erg, want je wist niet beter. Kwam je thuis, had je vader ook gewoon de sigaretjes. Maar goed, en dan kwam je thuis en dan deed je koffer open. En dan kwam er nog een walmpje sigarendamp je koffer uit. En dacht je, ja, die wereld is toch wel veranderd. En je merkt nu dat er heel veel mensen beter bezig zijn. Planken, plinken, hoe noemen ze het? Bij ons op kantoor, dat is ook een uitdaging. Dan word je gedwongen mee te doen.
Ja, jullie hebben de plankuitdaging. Ja. Vertel eens meer, hoe werkt dat?
Nou, gewoon, er is er één die dan de rest op sleeptouw neemt. En dan moet je meedoen. En wat ik zelf de leukste vind, ik weet eigenlijk niet eens hoe die heet, maar dat je tegen de muur gaat zitten.
En dan ook
als een wall zit.
Ga het maar eens doen.
Ja, ik kan heel zuur. Ja. Kunnen we zo meteen even met z'n allen. Leuk afsluiten.
Het goed, joh. Ik ben toch al kapot.
maar goed, dus je merkt dat mensen nu veel meer met hun gezondheid bezig zijn. Ook met eten, gezonder eten. Dat is ook bij ons wel een discussie, is een groot woord. Maar we hebben een prachtige kantine. En dan is natuurlijk de vraag, wat gaan we in de kantine serveren? Er zijn er die willen gewoon per definitie de ballen gehakt en de lekkere hap, zeg maar. En er zijn er die willen gewoon de gezonde hap. Ja, ik denk dat je het gewoon allebei moet aanbieden en dat ieder dat lekker voor zichzelf moet kiezen. Maar het is wel zo dat je daar wel een enorme kloof ziet. En met name de jongere generatie. Ik zag het ook bij jou, vegetarisch. Nou ja, het hoeft niet, denk ik, per se. Maar het is wel zo dat ik heb daar iets. Ik herken daar mijn dochter in, laat ik het zo maar zeggen.
Ja, maar zie je ook echt een shift in de loop der jaren?
Ja, zeker.
Steeds meer gezonder. Steeds... Ja.
Heb je een periode gehad omdat je zelf die voordelen van sporten ziet, dat je dat een soort van heel erg op kantoor mensen probeert mee te nemen, opgedragen? Of...
Ja, nou, het punt is, ik geloof niet in dwang. Ook, ik heb twee dingen zijn niet goed. Iemand iets dwingen te doen of iets verbieden, dat zijn voor mij twee dingen die werken averechts. Bij mij hebben ze me vroeger veel verboden. Nou, als iets verboden wordt, dan ga je het vooral doen, want hoe leuk is het dan? Ik denk dat je beter het kunt stimuleren. Mensen uitdagen, een weddenschapje afsluiten. Kijken of je iemand kan meekrijgen ergens in. En als dat lukt, bijvoorbeeld roken. Nou, ik denk dat er bij ons op kantoor, ik werk dan vooral in Purmerend, er werken 70 mensen. Als er nog 2 roken, denk ik, zijn het veel. En dat is al echt anders geweest. 2, 3 misschien.
Wow.
Nou, dat vind ik wel mooi.
Ja,
ik vind,
mooi.
En wij hebben dat ook wel gestimuleerd. Dat er zo'n bus langskwam en dat je daar in gesprek kon gaan als roker. Om van het roken af te komen.
Ja, ik kan me gewoon niet meer voorstellen dat mensen nu nog roken op kantoor.
Nee, niet op kantoor, maar gewoon dan lopen ze naar buiten. En dan gaan ze bij de voordeur staan. Dat is ook zo gezellig.
Oh, het ziet er zo treurig uit.
Zo'n mooi bordje met rookvrije zone natuurlijk.
Ik heb dat zelf al een tijdje, omdat ik de voordelen van het sporten zie, dat ik dat aan al mijn werknemers, medewerkers probeerde op te dringen of zo.
Ja.
En dat werkt dan inderdaad dwang. Ik geloof er niet in, maar ik heb het wel eens geprobeerd. Maar het werkt eigenlijk veel beter als je het inderdaad een beetje met rust laat. En als je het zelf wel doet, dan volgt ineens wel weer mensen.
Ja, goed gedrag doet goed volgen. Dat herken ik wel. Je kunt ze wel stimuleren. Je kan wat prikkels geven. Maar ergens moet iemand het ook gewoon willen.
Ja.
En maar de mensen die het oppakken, die merken het ook. En die geven ook wel goede feedback. En die trekken ook de rest wel weer mee.
Ja.
Maar ik denk, veel mensen willen het wel. Als ik kijk naar mijn vrienden, die praten er ook wel vaak over. Maar dan is net die eerste stap lastig. Wat zou je tegen hun zeggen, Sebastian?
Probeer voor jezelf te beslissen. Als je merkt dat je naar die schoenen zit te kijken. Oh, moet ik nou wel doen, niet doen, wel niet doen. Is dit een beslissing waar ik achteraf spijt van ga hebben?
Mm.
En dat is natuurlijk eigenlijk is dat altijd. Nee, je hebt geen spijt van. Niemand loopt een sportschool uit. Of loopt, komt terug van een rondje hardlopen. En denkt, dat had ik nou niet moeten doen, weet je wel.
Dus heb je nooit spijt gehad?
Nee.
En jij?
Nou ja, ik heb wel diezelfde dingen waar Nico net aan refereert. Dat je je eigen enthousiasme, dat je er te hard doorheen stapt. Natuurlijk. Maar
er zijn ook, denk ik, struggles die je ervaart tijdens het sporten. Bijvoorbeeld, je zei, je hebt een Ironman gedaan, of meerdere Ironmans. Ultramarathons.
Ja.
Waar ik benieuwd naar ben van, ik heb bijvoorbeeld ooit een keer een boxclinic gedaan. En toen gingen we elke keer een emotie channelen. En daarna ging je slaan, ging je sparren. En dan ging je kijken van, wanneer ben je nou het sterkst? Om te weten van, op het moment dat ik het zwaar krijg, dan kan ik hierop terugvallen, op deze emotie, om toch door te gaan.
Ja.
En hoe zit dat bij jou, als je jezelf moet pushen? Waar kan jij op terugvallen?
Ja. Ja, ik heb uiteindelijk het kanaal overgezet in 2016 het kanaal. En ook wel Ironmans in de hitte en zo gedaan. Waar meer mensen afvallen dan dat ze doorgaan, zeg maar. Lekker wel het kanaal. En dat wilde ik echt voorkomen. Dus daar heb ik voor mezelf een heel, noem ik donkere kamertjes ontwikkeld. Dat je je pijn gaat vergelijken met pijn uit het verleden. Of pijn dat je misschien niet gehad hebt. Of dagen van tevoren ga ik hele donkere boeken lezen en donkere films kijken. Om jezelf op een donkere plek te krijgen. Dat je.
En waar moet je dan in die donkere plek zijn?
Nog harder door kan gaan. Omdat je een groot gedeelte van die laatste paar kilometers van een marathon of een Ironman zijn voornamelijk mentaal. Natuurlijk is je lichaam echt aan het lijden, maar het is ook een heel groot stuk mentaal. Waar je jezelf een beetje zielig vindt omdat je nog een paar kilometer moet rennen, terwijl je dat echt zelf verzonnen hebt, maar een paar maanden van tevoren. Dus als je dat, die pijn dan weg kan zetten naar, films van de Tweede Wereldoorlog doen het altijd goed, dan is je pijn ineens wel heel relatief.
Oké, dus jij relativeert je pijn.
Ja, dat is wel iets wat ik zeker. Ik ging aan het kanaal beginnen. Daarvan is 1 op de 6 mensen die de start haalt dat. Dus wat doet mij denken? Terwijl ik een jaar van tevoren. Ik heb een paar keer met een triathlons ben ik als laatste gefinished. Kwam ik in schoolslag aan. Ja, wat denk je nou dat je het kanaal in een jaar tijd. En zelfs de trainer zei, dat gaan we in 2 jaar doen. Terwijl ik zei, nee, gaan we in 1 jaar doen.
Maar dus waarom denk je een beetje tegen op voorhand dat jij denkt van ik kan dat in 1 jaar?
Ja, achteraf dus geen misplaatst arrogantie, was gelukt. Maar de uitdaging.
Want dat zit er natuurlijk wel in bij jou, hè? Die uitdaging. En een beetje competitief ook, denk ik. Of flink misschien wel.
Ja, alhoewel, voornamelijk naar mezelf.
Ja.
Ik heb niet zoals sommige mensen, als ze dan de marathon of de Strava's meteen die dingen naast elkaar leggen. Nee. Daar leg ik het vaak ook af. Ik ben helemaal niet snel. Ik ben niet, ook in de gym ben ik niet per se sterk. Maar ik vind het wel leuk bij mezelf steeds om te kijken. Oké, dit was 42, kan het meer?
Ja, elke keer verder pushen.
Ja,
is het verslavend?
Ja, het is natuurlijk.
Ik denk het bij jou, toch?
Ik ben benieuwd wat Nico daarvan zegt.
Is het absoluut verslavend?
Ja.
Want als je dus door die barrière heen bent, dus als je gewoon echt een duurloper bent geworden, dan verlang je daarnaar. Dan is het jij zei net iets van hoe ga je iemand daartoe bewegen.
Ja.
Wat ik wel vind is dat je het beste kan doen door het samen te doen. Hmm. Dus niet alleen, maar ook door een belofte te doen aan de ander. En eigenlijk doe je hem dan ook aan jezelf. En dan weet je, dan heb je dus de momenten dat je 's ochtends in bed ligt. Denk, ik kan blijven liggen, maar ik heb toch met mezelf een afspraak.
Ja.
En als je dan weet dat je vriend voor de deur staat te wachten omdat je samen een rondje gaat rennen, dan ga je gewoon je bed uit, punt.
Ja,
en dan heb je dus die stok die je nodig hebt achter de deur. En als je dat dus een paar keer hebt gedaan, tot je dus gewoon in die, in die verslaving terechtkomt, dan heb je gewoon een rotdag als je niet gelopen hebt.
Dus eigenlijk,
dan baal je als je echt een keer overslaat.
Eigenlijk ben ik ook op weg naar een verslaving. Want als ik niet ga rennen, gaat Arif me bellen. En dan
Maar ik zo ervaar ik het. En nogmaals, het is ook. Je denkt dat het tijd kost, maar het levert extreem veel tijd op.
Die heb ik nog niet eerder gehoord. Dat vind ik echt gewoon interessant. Ja,
en ik heb helemaal, in de accountancy heb je een beroep waar concentratie iets is. En waar je vooral je hersenen aan het werk zet. Nou, je bent echt veel scherper.
Ja.
En je kan echt, je bent veel productiever. En ik hoorde net iemand iets over uren schrijven zeggen. Ja, ik heb niet. Ik ben niet meer zo'n urenschrijver. Ik vind gewoon dat je beter goed bezig kunt zijn. En als je. Ik kan in een heel hoog tempo heel veel dingen doen. En ook multitasken. Niet echt voor mannen, geloof ik. Maar dat lukt gewoon makkelijker.
Dus
je bent
door
veel scherper. Ja.
Ja.
Ja. En het competitieve aspect, zit dat ook in jou?
Ja, zeker. Ik kan heel slecht tegen mijn verlies. Maakt niet uit wat voor spelletje. Moet je ook maar eens aan mijn kinderen vragen. Ik heb mijn kinderen ook nooit laten winnen toen ze klein waren.
Dat is goed zo. Moet ze, ervoor werken.
Ze moeten gewoon werken ervoor. Kunnen ze nog boos over worden. Het is wel, het helpt je wel. Het heeft ook wel een vervelende kant. Hè. Als je niet tegen je verlies kan, dan word je ook niet de gezelligste. Maar het helpt je wel. Ik vind het gewoon kicken om zowel uit de dag als uit je leven te halen wat erin zit. Het is gewoon, het leven is gewoon kort. En je moet gewoon echt... Haal er, ik ga ook de hele wereld over. Hoe gaaf is het om gewoon nieuwe landen te bezoeken? Om gewoon... Weet je, ik vind het verschrikkelijk als ik... Ik kan niet eens lang in mijn bed liggen. Als het 6-7 uur ochtends is, dan denk ik van, ik moet eruit. Ik kan niet uitslapen. Ik zou niet weten hoe het werkt.
Hoe vaak heb je nu gedacht dat het je laatste marathon was? Want ik sprak je een jaar geleden, zei nee, de laatste is echt wel geweest.
Je man is hartstikke fit, Sebastian.
En nu sprak ik je vorige week, zei ja, we zijn voor Valencia bezig.
Nee, ik ben nu voor Madrid bezig. En volgend jaar ga ik Mexico doen.
Oh, je hebt je bij neergelegd dat het niet de laatste
gaat zijn. Nee, maar het is omdat afgelopen zomer heb ik in Petra heb ik de halve marathon gelopen. Die wilde ik eigenlijk een hele lopen, dat is niet gelukt. En dat is omdat je een beetje aan het sukkelen bent met je gezondheid. Ik ben ook weer iets te zwaar geworden, dus eigenlijk moet je weer die knop om gaan zetten. Maar het is zolang ik geen fysieke klachten krijg, wil ik het blijven doen. En dan is het is gewoon geweldig, want je krijgt er zoveel bij. Het is niet alleen... Kijk, de marathon zelf is gewoon niet leuk. Het is gewoon een ramp.
Maar wat is daar nou niet leuk aan? Ik kan me niet voorstellen. Ik
zou bijna zeggen, ga het een keer doen.
Ja, maar 3 miljoen mensen die je aanmoedigen,
dat is wel kicken. Kijk, even, als ik je nou door de marathon van New York heen lood snel. Dan ik heb het al gezegd, het dus begint met het volkslied van Amerika, wat al kippenvel geeft. Dan Frank Sinatra door de boksen met New York. Dan ga je veel te hard de Verrazano Bridge over. Dan kom je in Brooklyn. Nou, Brooklyn, ergens heb je al die wijkjes met de Latino's, met de Joden, noem ze allemaal maar op. Die staan allemaal langs de kant te juichen. En ergens gaat dat goed dan kom je ergens heb je een soort chicane en dan kom je First Avenue op. En First Avenue, daar begint de ellende. Want dan kijk je omhoog en dan zie je alleen maar mensen voor je. Dan denk je, what the fuck, dat is nog een end. En dan ga je dus... Dan ga je Manhattan uit, dan kom je in de Bronx. En daar staat zo'n agent op zo'n ding. Die zegt, get out of the Bronx, there's nothing to do here. Het is de enige dag, geloof ik, in het jaar dat er geen mensen vermoord worden. En dan ga je dus, maak je dat uurtje. En dan dan wordt het zwaar. Dan wordt het echt zwaar. En op een gegeven moment dan zie je het Central Park. En dan denk je, ja, ik heb het weer geflikt.
En wat laat jou dan daardoor heen pushen? Zoals jij zei net, voor hem is het donkere kamertje, is relativeren van pijn.
Nou, gewoon weten dat je het kan. Ik weet gewoon dat ik het kan. Gewoon negeer de pijn. Gewoon niet gewoon negeren. En ook wat bij mij geholpen heeft, is dat als je gefilmd wordt langs de kant, terwijl je denkt dat je aan het strompelen, aan het struiken. En dan zie je zo, ik denk, oh, het valt eigenlijk best mee. Alleen je denkt dat je amper nog loopt. Maar dat valt echt.
Als je terugkijkt.
Ja, dan kijk je terug. Als je dat gewoon volhoudt. En ergens, en dat heeft ook met het aantal, maar ook met leeftijd te maken, als je wat ouder wordt. Heb je denk ik dan ben je harder. Je bent mentaal veel sterker.
Ja, ja, ja.
Klopt, daar zijn onderzoeken naar. Hè? Het lichaam van een man is het sterkste tussen 25 en zijn 30ste. Maar halverwege 40 piek je pas op de marathon. En daar kunnen ze niet helemaal de vinger op leggen wat het nou misschien is. Maar een verklaring zou zijn dat je later in je leven sterker mentaal bent, waardoor je langer dat...
Nou, Jeffrey, dus nog even volhouden.
Gooi mij erin.
In oktober die van New York, toch?
Nee, het is al de eerste zondag van november.
Oh, november. Oh, oké.
Okay. Ik heb mensen uitgedaagd. Ik heb ze een heel goed bod gedaan. Dus ik wacht op de acceptatie.
Nou, te noemen.
Ja, nou, bedankt allemaal. Goeie sessie. Ik ben, ja, vooral wat ik nooit eerder gehoord heb. Je krijgt gewoon meer tijd als je gaat sporten. Het is goed voor goede ideeën, goed voor mentaal.
Een investering in tijd.
Ja.
Dank heren. En tot 19 mei. Bij de marathon.
En bedankt voor het luisteren.